Ja? Nou, hartstikke fijn. Mooi dat het weer voor elkaar is. Ten eerste wil ik jullie allemaal weer van harte welkom heten in deze dienst. Fijn om weer zo met elkaar samen te mogen zijn deze ochtend. En Johan en Eline dus ook aanwezig vanmorgen. Fijn, jullie ook welkom. Dus ik denk dat het goed is om heel even de zieken te noemen, ook vanmorgen, om daar heel even bij stil te staan. Ten eerste wil ik onze zuster Nel de Waard noemen. Jullie konden het ook al wel in een nieuwsbrief lezen. Maar zij is dus een half jaar geleden verhuisd om dichter bij haar dochter te wonen. En nu blijkt dat ze dus ernstig ziek is en met het laatste stukje van haar leven bezig is. Dus dat is wel heel verdrietig. Daarnaast wil ik ook Jan Hulshof noemen. Hij heeft ernstige problemen met zijn gehoor. Dat alles eigenlijk een soort van vervormt. Nou, en voor de mensen die Jan Hulshof kennen, weet ze dat dat erg vervelend is, want hij kan dus op dit moment geen orgel spelen, geen piano, niet het politiekoor dirigeren. Dus dat is erg vervelend. Hij is al bij de KNO-arts geweest, maar wordt waarschijnlijk nog doorverwezen naar een specialistisch centrum. Dus nou, ik denk ook goed om ook aan hem te denken in ons gebed. Daarnaast hebben we weer een mooie bos bloemen hier staan, die ook altijd weer elke zondag geregeld wordt. En deze ochtend gaan ze naar Monique de Lange. En ze worden gebracht door Paul, denk ik, Ankie ook. Alleen Paul vandaag, ja. Nou, fijn Paul. Bedankt alvast. Daarnaast hebben we deze ochtend ook weer twee collectes. De eerste collecte is voor onze gemeente en de tweede voor de Bijbelvereniging. Dat was voorheen de Gideons. Dan hebben we na de dienst, zoals altijd, weer koffie en thee in de tuinzaal. Dus om even lekker na te kletsen onder een bakje of een kopje thee. En dan wat betreft de activiteiten. Morgen start ook weer de raadsvergadering. Dus alles gaat natuurlijk weer van start naar zo'n vakantieperiode. Dus ook de raad gaat weer in conclaaf. Dus ook, het is ook altijd fijn om hun weer mee te nemen in ons gebed. Daarnaast is er 11 september startte de interactieve Bijbelstudie weer. En dan hebben we volgende week zondag. Dan is de bevestigingsdienst van onze nieuwe voorganger Johan Otten. En in de middag de intrededienst. Dus het zou natuurlijk heel fijn zijn als we daar met elkaar als gemeente ook bij aanwezig zijn om hun ook welkom te heten en daarbij aanwezig te zijn. In die middag is er dus ook opvang voor de kinderen. Dus mocht dat een probleem zijn, dan wordt dat geregeld. Nou, dat was een hele lijst. Ik ben alweer verlaat. Dus ik denk, zodra ze klaar zijn, dan... Nou, nogmaals van harte welkom voor ieder die hier deze ochtend aanwezig is bij ons in de gemeente, lijfelijk. Maar ook via de livestream. Ook altijd fijn dat u weer meekijkt en dat u weer aanwezig bent. En ik hoop ook dat u zich verbonden met ons voelt. En dat we deze ochtend ook weer het avondmaal met elkaar mogen vieren. Ook altijd weer een bijzonder moment. Misschien lukt dat ook thuis, zou ook mooi zijn. En dan willen we ook deze dienst zometeen ook beginnen in stil gebed. En daarnaast, was de vorige keer volgens mij ook al bijna vergeten, wil ik ook onze voorganger van harte welkom heten. Maar dat is natuurlijk het belangrijkste van deze dienst. Ja, dat de Heer erbij is, dat is natuurlijk nummer 1. Maar daarnaast is het natuurlijk heel fijn dat u deze ochtend ook weer voor wil gaan en het woord weer met ons wil openen. Dus van harte welkom. Dan dragen we nu ook deze dienst in gebed op aan onze God en Vader. En mogen we daar ook even een rustig moment van stilte voor nemen. En dan zingen we aansluitend lied 406, Liefde boven elke liefde. Amen.
hele goede morgen, ook van mijn kant. Ik mag hier voor het eerst te gast zijn in deze gemeente. Leuk om te horen hoe jullie weer van start gaan. De raad in conclave, ik vond die uitdrukking heel erg mooi. Het mooie is natuurlijk dat ik begrepen heb dat jullie die witte rook al gezien hebben. En dat de nieuwe paus volgende week... maar wat mooi dat alles weer van start gaat. Ik ben voor de eerste keer hier. U kent mij waarschijnlijk niet, en een enkeling misschien wel. Even ter introductie, mijn naam is Arie Verduin. Ik ga niet al te veel vertellen, maar een groot deel van mijn leven heb ik internationaal gewerkt. In 1973 ging ik voor het eerst de grens over voor studie. En daarna veel in het buitenland gewoond. En verder vanuit Nederland in het buitenland gewerkt. Vooral in het kader van Kama Zending. Misschien is Kama Zending bekend. De laatste jaren voor mijn pensioen. Als voorganger van de Baptistengemeente in Veenendaal, jullie zustergemeente. En tegenwoordig, als pensionado, dan kun je kiezen wat je doet. Hè? Dat is heerlijk als je in die fase komt van je leven. Dus ik mag nu weer veel bezig zijn met het thema zending. Voor Unie ABC en voor Kama Zending. Maar daar wil ik best wel eens een keer iets over vertellen. Maar ik zal me nu inhouden. Maar ik ben dankbaar dat ik nog steeds actief mag zijn in dat soort zaken. En ik mag af en toe nog voorgaan, of eigenlijk nogal veel. En leuk om hier te gast te zijn. Maar misschien nog even dit erbij zeggen. Als laatste, als introductie van mezelf. Wat misschien wel het belangrijkste is, dat is het thuisfront. Want ik heb het wel over internationaal. Maar uiteindelijk is het thuisfront het belangrijkste. Ik ben getrouwd met Jansje. Wij hebben 5 kinderen en we hebben 9 kleinkinderen. 9 kleindochters. Allemaal dochters. Ja, ik begrijp, ik ben een rijk man. Zo voelt dat. Ja, maar goed. Het allerbelangrijkste uiteraard is dat we ook de Heere God zelf welkom heten. Dat hebben we net gedaan in een stil gebed. En ik zou jullie willen vragen voor zover mogelijk om te gaan staan. En dan willen we ook uitspreken dat onze hulp ook vanmorgen is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Gemeente, genade zij jullie in de naam van deze God en Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. En voor zover mogelijk zou ik zeggen, blijf staan, want dan gaan we 2 liederen zingen. Zo lief had God de Vader ons en genade zo groot. Laten we zingen. Thank you. zitten. Ik wil u graag voorgaan in gebed, zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we willen u zo danken op deze prachtige zonnige zondag, dat we hier bij elkaar mogen zijn als uw gezin. Dank u wel dat we u mogen aanspreken als vader. En dan weten we dat u een volmaakte vader bent. Ja, dat u in uw woord ook wordt aangeduid als moeder. Dat u ons alles kunt geven wat wij als gezin, als kinderen, wat we nodig hebben. Dank u wel dat we een beroep mogen doen op u. Dank u wel dat u prachtige beloften hebt gegeven. Dat u daar wilt zijn waar mensen bij elkaar komen in uw naam. En dat we daarop ook mogen vertrouwen dat u vanmorgen hier bent. Vader, u weet ook hoe we hier zitten. U weet ook wat we meegemaakt hebben in de afgelopen week. Wat ons bezighoudt. En we hebben ook gehoord van mensen die ziek zijn. Mensen die allerlei problemen hebben. Ook in de gemeente. En we willen nu bidden voor hen die het moeilijk hebben. Dat u ze ook daar waar zij zijn. Misschien kunnen ze niet hier zijn, maar waar zij zijn, Heer, dat ze ook uw aanwezigheid mogen ervaren. U bent niet gebonden aan een gebouw of aan een plaats. Zegen ze. En Vader, dan bidden we ook voor wat er wereldwijd gaande is. Heer, u weet dat we geconfronteerd worden met zoveel leed, dat er zoveel informatie op ons afkomt. Zoveel waar wat ons choqueert, maar waar we tegelijkertijd ook helemaal niks mee kunnen. En dan voelen we ons klein en onmachtig. Vader, als we horen over de situatie in Oekraïne en vannacht ook weer, dat er weer een heleboel aanslagen waren of bommen werden gegooid op onschuldige mensen. Vader, dan horen we het en we kunnen er helemaal niks mee. Hoewel, we mogen ervoor bidden. En dat doen we dan ook, Vader, op dit moment. Dan willen we ook echt bidden, Heere, dat u bij de mensen die dit betreft, dat u daar wilt zijn en dat u toch, ondanks alle nadigheid en ellende, zegen wilt geven. Dat bidden we ook in het bijzonder voor zustergemeenten van ons, of ze nou aan de Russische kant zitten of aan de Oekraïense kant. Vader, werk met uw Heilige Geest. En wilt u dat ook doen, Vader, in die andere brandhaard in het Midden-Oosten? We bidden, Vader, voor diegenen die getroffen worden door al die ellende die er gaande is. We denken aan de mensen die nog altijd vastzitten, de gijzelaars. En Vader, het is nog maar een kleine club en het lijkt zo hopeloos. Vader, laat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat bidden we ook, Vader, voor de mensen in de Gazastrook. Wat een onvoorstelbare situatie is dat. En dan bidden we, Vader, ontferm u ook over deze mensen. En we bidden voor de kleine groep christenen die er nog is. Heere, geef ze toch ook alsjeblieft in het bijzonder ook de kracht van uw geest. Zodat ze ook daar toch nog een licht mogen zijn. En Heer, dan noemen we maar twee brandhaarden. Maar we weten van situaties in Soedan, misschien nog erger is, in Congo. En nou, we kunnen zo doorgaan. En Vader, u kent het allemaal. En wij kunnen niet anders dan het aan u voorleggen en vragen, Heer, alstublieft, ontferm u. Vader, dank u wel dat wij in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. En dan bidden we dat u ons ook door uw geest leidt. We bidden dat voor onszelf, we bidden dat ook voor andere gemeenten, kerken in de omgeving, overal waar uw woord open gaat. Vader, werk daar met uw Heilige Geest en doe het ook onder ons. Geef ook ons, Vader, dat we mogen verstaan wat u vanmorgen concreet ons als gemeente te zeggen hebt. En misschien ook individueel. U weet wat we nodig hebben. En we bidden het u, Vader, schenk het ons. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen. En wel uit Johannes 3. En ik nodig u uit om met mij dat te lezen, Johannes 3. En we gaan lezen in hoofdstuk 3 vanaf vers 14. En het staat ook allemaal netjes geprojecteerd, dus Nou was mij gevraagd welke vertaling. En er was een zekere voorkeur, werd er geuit voor de HSV. En ik zie dat de NBV geprojecteerd staat. Dus dan hebt u het in beide... Oh, dat is ook niet zo erg. Het kan allemaal, blijkbaar. Ja, het maakt mij niet uit, hoor. Dus... Je mag het ook zo laten. Laat maar. Laat maar. We gaan hem lezen uit de NBV. Maar dan ga ik lezen vanaf het scherm. Ja? Ik zie dat er nog volop gewerkt wordt daar, maar... Laat hem maar staan. We gaan lezen uit Johannes 3 en... Dan hoop ik dat ik hem goed kan lezen van hieruit. Of... Oh, u hebt hem helemaal niet meer. Want ik heb hem wel voor me staan, namelijk in de NBV. Kijk, daar is hij. Helemaal goed. We gaan met elkaar lezen. En we lezen daar. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder... die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Volgende verse. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Tot zover de schriftlezing. En er gebeuren hier wonderlijke dingen, want ineens stond hij in de HSV erop. Maar dat is goed. We gaan met elkaar nadenken over deze tekst en later in aansluiting daaraan gaan we zingen Doorgrond mijn hart, het lied wat u al eerder zag staan. Ja, Johannes 3, vers 16 hebben we onder andere gelezen. En dat is een tekst, ja, die kennen velen uit hun hoofd. Het zijn de allerbekendste woorden uit de Bijbel. En waarschijnlijk kun je zeggen dat er überhaupt geen woorden zijn die zo vaak geciteerd zijn, die zo vaak geprint zijn, die zo vaak achter vliegtuigjes gehangen hebben, die in stadions getoond werden, als die krachtige woorden uit Johannes 3, vers 16. Goede kans dat u hem ooit uit uw hoofd hebt geleerd. En daar gaat het over, ja, de Heer Jezus. En het interessante is dat in die context wordt Jezus genoemd een gezondene. Jezus was een gezondene van God. Hij was, zou je kunnen zeggen, een zendeling. Nu hebben mijn vrouw en ik ook een tijd lang die titel gehad, of we werden aangeduid als zendelingen. Wij hebben 10 jaar in Congo gewerkt. Dat is alweer lang geleden, in de jaren 80. Maar goed, wij waren zogezegd zendelingen. Ik gaf daar les aan een school, het was een hele grote kerk in Congo. Maar toch, wij waren zendelingen. En weet u, soms vond ik dat wel eens een beetje lastig. Als je dan op verlof was bijvoorbeeld en je zat op een verjaardagsfeestje of een receptie of wat dan ook. En je weet hoe dat dan gaat. Hè? Dan is het van, joh, wie ben jij? Wat doe jij? En dan was de een die was loodgieter en de ander was leraar en de volgende was dit. En dan was ik aan de beurt. En dan moest je zeggen, ik ben zendeling. En ik vond dat zelf altijd een beetje lastig, want ik merkte dat als je zei, ik ben zendeling, dan klonk dat in de oren van velen als, je bent een zonderling, toch? Ik bedoel, zonderling, zendeling, het ligt dicht bij elkaar. Maar het werd toch een beetje, ja, een zendeling, dat is een beetje apart, nietwaar? Ja, dat is wel zo, maar goed, gelukkig, Jezus werd ook aangeduid als een gezondene. Wat is dat nou eigenlijk, een zendeling? Wat is het kenmerk van iemand, van een gezondene? Nou, het kenmerk daarvan zou je kunnen zeggen is dat het iemand is met een boodschap En met die boodschap gaat hij een grens over. Dat is kenmerkend voor zending. En zendelingen die gaan een grens over met een boodschap. Nou, laat het gelijk duidelijk zijn. Als je een grens overgaat, dan moet dat niet per se een geografische grens zijn. Dat je van het ene land naar het andere land gaat. Maar ja, je kunt ook sociaal-culturele grenzen overgaan. En dan vind je je ook ineens in een, als het ware, ander gebied. Dat kan in Apeldoorn gebeuren als je te maken hebt met Oekraïners. Of met andere vluchtelingen, Syriërs of wat dan ook. Dan ineens dan begeef je je op onbekend terrein. En dan ga je een beetje uit je comfortzone. Want je weet niet precies hoe denkt men, hoe reageert men, wat doet men, wat is gebruikelijk. En dan voel je al gelijk aan dat het grote probleem bij zending, dat is het probleem van de aanpassing. Want we zeiden, het is iemand die met een boodschap een grens overgaat. Dus die wil zijn boodschap kwijt. Maar, ik kan je zeggen uit ervaring, als je zo'n grens overgaat, kan het heel gemakkelijk dat jouw onkunde van de andere cultuur ervoor zorgt dat je zelf nogal opvalt. Niet in positieve zin. En dat doet dan afbreuk aan de boodschap die je kwijt wilt. Met andere woorden, de zendingsgeschiedenis is een geschiedenis van aanpassing. Je zoveel mogelijk aanpassen aan degene die je wilt bereiken. Nou, er zijn in de zendingsgeschiedenis prachtige voorbeelden van. Misschien heb je al eens gehoord van Hudson Taylor, een beroemde zendingswerker in China. En in die tijd droegen de Chinezen van die lange gewaden. En ze hadden van die omgekeerde schotels, weet je wel, op hun hoofd. Zo leek het althans. En wat deed Hudson Taylor om de Chinezen te bereiken? Probeerde hij ook zoveel mogelijk als een Chinees te zijn. Dus hij liep er ook zo bij met zo'n ding op zijn hoofd en een lang gewaad. En hij paste zich aan. Wij werkten in Congo. En ook wij probeerden ons zoveel mogelijk aan te passen. Nu hadden wij in die tijd in Congo, het land heette toen trouwens Zaïre, hadden wij een president met de prachtige naam Mobutu. Nou, ouderen kunnen zich die naam nog wel herinneren. Die Mobutu, nou ja, in feite was het een dief van zijn eigen volk. Een trieste figuur eigenlijk, maar ja, op dat moment heel erg machtig. En op het gebied van kleding nam deze president twee besluiten. Het eerste was heel positief. Hij wilde namelijk de cultuur een beetje Afrikaniseren. En om die reden schafte hij de stropdas af. Nou, in die tijd werd je nog geacht om een stropdas om te doen bij bijzondere gelegenheden. Dat hoefde toen ineens niet meer. Dus een fantastisch besluit. De stropdas was niet meer nodig. Het was ook in de tijd dat Prins Klaus, ouderen herinner je nog, dat hij zijn stropdas afdeed en weggooide. The liberation of man, niet waar. Maar Mobutu, goed zo. Dus gelukkig, ik hoefde geen stropdas meer te dragen. Fantastisch. Maar toen ging hij op een gegeven moment op bezoek in China. En daar was Mao nog in het zadel. Toen kwam hij terug van China. En opnieuw, in het kader van de Afrikanisatie, verordende hij toen dat mannen bij bijzondere gelegenheden een Mao-jasje moesten dragen. En misschien kun je dat nog herinneren, maar zo'n Mao-jasje, dat is zo'n hooggesloten jasje. Nou ja, van de regen in de drup. Het werd in feite alleen maar erger natuurlijk. Dus bij bijzondere gelegenheden, en het was daar snikheet, en dan liep ik ook met zo'n Mao-jasje. Want ja, je probeert je zoveel mogelijk aan te passen. Ja, aan de Afrikanen met een Chinees jasje, maar goed. Je probeert je aan te passen. Zodat je zelf niet opviel, maar dat wat je kwijt wilde, dat alle ruimte kreeg. Overigens, ik had een goede vriend, een Congolees. Hele goede vriend, die zei op een gegeven moment, joh Arie, het is mooi dat je probeert om je zoveel mogelijk aan te passen aan ons Congolezen. Maar laten we eerlijk zijn, je houdt de kleur van een varken. Een hele goede vriend. Maar hij had natuurlijk gelijk, hè. Je probeert het, maar dat lukt niet helemaal. En de hele zendingsgeschiedenis is vol van pogingen, maar ze falen allemaal. Want ja, als puntje bij paaltje blijft, dan blijf je toch wie je bent. Er is nooit iemand in geslaagd om volledig zich aan te passen aan anderen, behalve één. Behalve één. En natuurlijk, we zijn in de kerk, je voelt hem aankomen. Behalve één. En dat was Jezus zelf. Ja, we zeiden al, ook hij was een gezondene. Hij was een zendeling en hij kwam niet van Nederland in Congo of van Nederland in Tajikistan of noem maar wat. Nee, hij kwam uit zijn hemelse heerlijkheid, daalde hij af naar deze aardse werkelijkheid en hij paste zich volmaakt aan. Het contrast was veel groter dan bij ons, maar hij paste zich volmaakt aan, want hij kroop letterlijk in de huid van degene die hij wilde bereiken. De Zoon van God. Wie is dat nou eigenlijk die op een gegeven moment vlees werd als mensen? Nou, we lezen het Johannesevangelie. En dat Johannesevangelie dat begint prachtig met een schildering van wie die Jezus was. In de eerste paar versen van het Johannesevangelie, daar gebruikt Johannes de term het woord voor Jezus. En dan in zeven streken schildert hij als het ware een portret van wie die Jezus is. En dan begint hij zo. Dan zegt hij, in het begin was hij al. Met andere woorden, voordat de tijd begon. Hij was eeuwig. Hij was er altijd al. En dan als tweede zegt hij, en het woord was bij God. Hé, hey. God was er. En nu horen we ineens, en er is nog iemand, er was iemand bij God. Dat was Jezus. En voor het geval dat je dan denkt van, oh, wacht even, dus dan is er God. En dan is er die andere, ja, die is dan zeker geen God. Nee, komt het derde punt. En dan zegt Johannes, en het woord was God, eeuwig, bij God. Ze waren samen. Er was liefde mogelijk. En dan, hij was God. Dan in de vierde plaats zegt hij, en alles is door het woord geworden. Dat woord, die persoon over wie we het hebben, was schepper. Maar deze schepper schiep niet alleen maar dode materie of zo. Nee, het volgende, vijfde element. En het woord was leven. Hij gaf ook leven aan dat wat hij schiep. En dan het zesde element. En dan zegt hij, en het woord was het licht voor de mensen. Dus wat hij schiep en wat hij leven gaf, dat ging hij ook licht geven. Ging hij ook voorlichten, aanwijzen, adviseren enzovoorts, leiden. En zo schildert Johannes in een paar woorden wie die geweldige persoon is, wat hij doet. En dan in de zevende plaats wordt er gezegd, en dat woord werd vlees. Die geweldige persoon. Die werd net als jij en ik. Die werd net als jij en ik. En hoe kwam die persoon nou in deze wereld? Hoe kwam deze, ja, groter dan alle koningen, alle heersers? Hoe kwam hij in deze wereld? Kwam hij met zijn kroon op? En Nee. Weet je hoe die in de wereld kwam? Nou, dat weet je natuurlijk, hè. Elk jaar vieren we kerst. Net als jij en ik. Net als jij en ik. Hoe dan? Wel, nou ja, goed. We zijn allemaal geboren uit onze moeder. We zijn allemaal naakt, weerloos, klein, kwetsbaar. Zo kwamen wij in deze wereld. En zo kwam deze grote persoon ook onze wereld binnenstappen. Ik vind het altijd, nou ja, aandoenlijk bijna, maar ook indrukwekkend. Dat Jezus als klein babytje moest ook gewoon geholpen worden. Hè? Ik bedoel, ja, als je een beetje, nou, bij mij is dat met mijn kleinkinderen. Hè? Die moeten geluierd worden en weet ik het allemaal niet. Zo kwetsbaar. En we hebben het over zo'n grote persoon. Maar zo kwetsbaar werd hij. Onvoorstelbaar. Hij paste zich volmaakt aan. Tegenwoordige zendelingen, wij ook. Wij gingen heel anders. Wij gingen met koffers, met een camera, met weet ik niet wat allemaal. We namen van alles mee. Hij had niks. niets bij zich dan één ding. Zijn missie. Het enige wat hij meenam was zijn boodschap, zijn missie. En wat was dat dan? Wat dreef hem dan? Waarom deed hij dat? Ja, en dan geeft Johannes 3, vers 16 het antwoord. Er is één woord voor. Liefde. God had lief. Ja, dat was het. Dat was de reden dat hij zich zo kwetsbaar maakte. Liefde. En nu zei Jezus dat in het kader, we hebben dat niet helemaal gelezen, maar in het kader van een gesprek met Nicodemus. Nou, Nicodemus, dat was een schriftgeleerde. Dat was een intelligent man. En die kende zijn Bijbeltje heel erg goed. Dus wanneer Jezus in een gesprek met zo'n man zegt, God is liefde, dan kun je je voorstellen dat Nicodemus gedacht heeft, ja, dat weet ik. Nou, ja, tuurlijk, dat weet ik. Ik ken de schrift. Ik weet dat God van Israël houdt. Hè? Er is geen twijfel aan. We hebben de prachtige geschiedenis. Nou ja, bijvoorbeeld van de uittocht, hoe hij het slavenvolk genomen heeft, hoe hij het door de woestijn geleid heeft, hoe hij het water gegeven heeft. En steeds voor de God houdt van Israël, dat is heel erg duidelijk. Hè? En op een gegeven moment, ja, toen er straf was en toen er ineens die slangen waren enzovoorts. Maar toen zorgde God ook weer voor een oplossing. Dat hebben we net gelezen, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar Mozes moest een slang op een staak zetten, een koperen slang. En wie daarnaar keek, die werd genezen. God zorgde ook weer voor genezing. En zo gaat het Oude Testament maar door. God houdt van Israël. Prachtig hoofdstuk, Hosea 11. Een en al gevuld met liefde voor dat volk. Of de grote profeet Ezechiël. Je moet het thuis eens nalezen, Ezechiël 16. Fantastisch hoofdstuk met steeds wisselende beelden, waar eerst het voorgesteld wordt dat God Israël als een vondeling langs de weg ziet liggen. En dan raapt hij dat kleine kwetsbare kindje op en dan gaat hij daarvoor zorgen. En dan gaat het hoofdstuk verder en kantelt het beeld. En dan zie je dat het volk groeit op. En dan wordt het beeld gebruikt van een schone, mooie, jonge vrouw. En dan wordt het als een liefdesrelatie die God heeft, als minnaars. En dan gaat het beeld weer kantelen. En dan wordt Israël wordt zijn vrouw. En dan bemint God Israël en heeft hij het lief als een vrouw. En nou ja, helaas gaat het dan verder en dan blijkt dat Israël zich afwendt van haar echtgenoot God. Maar goed, als Jezus zegt, God heeft lief naar Nicodemus, ja, dan weet Nicodemus dat natuurlijk. God houdt van Israël, dat volk, dat is uitverkoren, nietwaar? Dat volk, daarin kon gebeden worden door God. Dank u wel dat u me niet gemaakt hebt als een slaaf. Dat u me niet gemaakt hebt als, sorry dames, als een vrouw. En dat u me niet gemaakt hebt als een heiden. Ja, dank u wel daarvoor. God heeft Israël lief. Ja, wij zijn uitverkoren en als Joden zijn we automatisch. Zijn we bij God veilig en goed. En dan zegt Jezus dit. Ja, Nicodemus. Maar je moet wel opnieuw geboren worden. Hè? En dat zegt Jezus tegen een Jood. Je moet wel opnieuw geboren worden. En dan lijkt het alsof de Heer Jezus het bereik van Gods liefde, alsof hij dat kleiner maakt. Hè? Want het is voor het hele volk Israël. En dan zegt hij, ja, maar binnen Israël ook, je moet wel opnieuw geboren worden. En dan lijkt het net of dat bereik van Gods liefde dus kleiner wordt. Is dat wat Jezus bedoelt? Nee, integendeel. Wat Jezus gaat duidelijk maken, dat is dat het geen beperking is van Gods liefde. Integendeel, het is duidelijk dat het niet alleen voor Israël is. God had de wereld lief. Niet alleen Israël. En weet je, ook dat kon Nicodemus weten vanuit wat wij het Oude Testament noemen. Want ook daar wordt al aangeduid dat het God niet alleen om Israël te doen is, maar dat het gaat om de volken. Nou, er zijn een heleboel teksten voor te noemen. Ik lees alleen maar op Psalm 67, maar er is veel meer. God heeft de wereld lief. En niet alleen Israël. En dat werd al duidelijk bij de uitverkiezing van Abraham. toen God Abraham riep, toen heeft hij gezegd tegen Abraham, ik zal je zegenen. Ja, maar er volgt er nog iets. En je zult tot een zegen zijn. En dat was de bedoeling. Ja, God zou het volk van Abraham zegenen. En het vervelende is, daar zetten veel Israëlieten een punt. Ja, hij heeft beloofd dat hij ons zegent. Dat is, ja, goed, wij zitten goed. Maar het zinnetje gaat verder. En jullie zullen tot een zegen zijn. En het is altijd Gods bedoeling geweest dat wanneer hij iemand of een volk uitkoos om de wereld en allen te zegenen, want God heeft altijd al zijn schepselen op het oog en ieder die geschapen is naar zijn beeld. Ja, maar Israël was toch het uitverkoren volk? Jawel, dat was het zeker. Het was een uitgekozen volk. Maar wat betekent nou eigenlijk dat woordje uitverkoren of uitgekozen? Nou, dat is een zwaar woord. Voor sommigen is dat zelfs een enorme hiccup. Wat moet je met dat woord uitverkiezing? Hoe zit dat dan? Nou, weet je, ik zou voor dat woord uitverkoren zijn of niet uitverkoren. Ik zou een andere vertaling willen voorstellen. En wees niet bang. Zoals ik het nu ga vertalen, is het volledig in overeenstemming met de oorspronkelijke betekenis. Het geeft een klein beetje een ander beeld. Weet je hoe je uitverkoren ook zou kunnen vertalen? Je zou het kunnen vertalen met geselecteerd. Israël was Gods geselecteerde volk, geselecteerde team. En als je het zo vertaalt, dan krijgt het een beetje een andere klank. Want dan is de vraag, waartoe geselecteerd? Nou, en als ik zeg een geselecteerd team, ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar dan doet dat je snel denken aan voetbal, toch? Dan denk je aan ons Nederlands elftal. Dat is de geselecteerde groep, de selectie. En iedereen wil daarbij horen, toch? Tenminste, ja, ik heb als klein jongetje en heb ik vaker gedroomd. En ik heb trouwens gemerkt dat er meer mannen zijn die dat gedroomd hebben. Maar als klein jongetje heb ik wel vaker gedroomd dat het Nederlands elftal moest spelen tegen Duitsland. En helaas, hè, zoals nu Frenkie de Jong, maar een van de spelers die was uitgevallen. En de bondscoach die belde mij en die zei van, joh Arie, er is iemand uitgevallen. Ben jij bereid om even in te vallen? En in de droom kan alles, dus in de Kuip of de Arena. En we zijn al eentje op weg in de wedstrijd. En ik mag het veld op en ik mag meegaan voetballen. En wat denk je op een gegeven moment? Het staat 1-1 en er wordt er nog één keer gescoord. En wie denk je dat het doelpunt maakt? Dank u. En dan word je wakker. Ja, nou ja, goed. Je snapt hem. Maar het hele idee is dit. Wat is het geweldig. Stel je voor dat de bondscoach je belt en vraagt of zegt, ik wil jou in mijn selectie. Kun je je iets mooiers voorstellen dat je geselecteerd wordt? Dat is een jongensdroom. Maar als je geselecteerd wordt, wat betekent dat dan? Nou, als iemand geselecteerd wordt voor het voetbalteam, dan betekent dat niet van, nou ja, ik ben uitverkoren, ik ben uitgekozen. Dus ja, ik kan lekker rustig gaan zitten kijken, hè? Armen over elkaar. Nee. Als je geselecteerd bent, dan is de handen uit de mouwen. Dan moet je voetballen. Dan moet je het veld op. Dan moet je in gaan spannen. En weet je, Israël was een geselecteerd volk. Waarom? Om het veld op te gaan van de wereld, lees Psalm 67 en andere, en om de volken aan te moedigen om God groot te maken. Om zijn schepper, om de schepper te leren kennen. En weet je wat het mooie is? Wat ik nu allemaal zeg over Israël als uitverkoren, geselecteerd team om God groot te maken, datzelfde wordt ook toegepast op de gemeente. Datzelfde vind je terug in 1 Petrus 2 bijvoorbeeld, waar gezegd wordt, en dat is een citaat over Israël, maar toegepast op de gemeente. Wij zijn een uitverkoren geslacht, oftewel een geselecteerd team. Een koninklijk priesterschap, om de volken te dienen als priesters. Een heilige natie, om God groot te maken onder de volken. Ook wij zijn uitverkoren. Als je bij de gemeente hoort, ben je een uitverkorene. Maar nogmaals, dat betekent niet dit, maar dat betekent handen uit de mouwen. Dienen, de wereld dienen met het goede nieuws van Jezus Christus en van een God die houdt van een ieder die naar zijn beeld geschapen is. Dat is het. Dus wij moeten de volken bereiken met Gods liefde. Dan zou je kunnen denken, ja, God had de wereld lief. Dat klinkt wel heel groot, hè? Ik bedoel, wie zijn wij? De wereld, we zijn een klein groepje mensen in Apeldoorn, stelt dat voor. En als je wist wat mijn leven voorstelt, nou ja. Maar het is zo gaaf, hè? Dat als Jezus dan zegt, God heeft de wereld lief, dan zegt hij erbij, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En dan wordt het ineens versmald naar een ieder. Dat die grote wereld wordt dan toegepast ook op een ieder. Ja, in die wereld, onder de volken, gaat het om... Nou, laat ik de illustratie gebruiken. En je hebt hem waarschijnlijk wel eens eerder gehoord over dat jongetje dat langs het strand liep en zeesterren wilde redden. Hij liep langs het strand, het was eb, het water was weggespoeld. En op het strand, daar lagen nog allemaal zeesterren. En dat jongetje die dacht, die zeesterren, die moeten in het water, hè? Anders overleven ze het niet. En hij dacht, ik moet ze gaan redden. En hij pakte een zeester en bracht hem naar het water. En de volgende zeester bracht hem naar het water, enzovoorts. En op een gegeven moment komt er iemand langs en die ziet hem bezig en zegt van, joh, wat ben jij aan het doen, joh? Ja, zegt dat jongetje, ik probeer die zeesterren te redden. En die man die zegt van, ja, moet je kijken hoeveel er liggen, man. Dat gaat je nooit lukken. Er liggen er veel te veel. En heel beteuterd kijkt dat jongetje, ja, inderdaad zijn er wel heel veel. Ja, dat maakt niks uit wat ik aan het doen ben. Tenminste. En dan kijkt hij naar die ene zeester in zijn hand. Maar voor deze maakt het wel uit. Voor deze maakt het wel uit. En hij brengt hem naar het water. God heeft de wereld op het oog. Maar in die wereld een ieder. Met andere woorden, we kunnen ons druk maken om Oekraïne, om Gaza, om... Ga zo maar door. En dat is ook goed. Maar denk ook aan je buurman. Die ene die jij misschien wel kunt bereiken, of die collega van je, opdat een ieder. Ja, en dan moeten we gaan naar een afronding toe. Maar er staat er nog iets bij. Dan staat er dit bij, dat Jezus zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wat is dat dan, verloren gaan? Wat is het gevaar dat de zeester bedreigt? Wat is het gevaar dat je collega, dat andere volken, dat mensen bedreigt? En Jezus duidt het aan met de woorden verloren gaan. Wat is dat precies? En dat is niet gemakkelijk om dat goed te definiëren. En nou, ik heb al gezegd, we moeten naar een afronding toe, dus ik heb een goed excuus. Ik heb de tijd niet om het uit te leggen, maar ik weet niet of het me wel zou lukken als we heel veel tijd zouden hebben. Want hier raken we aan iets, ja, daar worden we, denk ik toch, ik in ieder geval, een beetje onzeker van. Hoe zit dat nou met dat verloren gaan? Nou, laat me er toch iets over zeggen. En ik wil eigenlijk twee dingen zeggen. Wat wel gewoon duidelijk is. Dat is dit. In het Johannesevangelie wordt het verloren gaan gesteld als het tegenovergestelde van eeuwig leven hebben. Aha. Als het ene uiterste is eeuwig leven hebben, leven met God de Vader, een eeuwige toekomst met hem, dan is verloren gaan daarvan het tegenovergestelde. Wauw. Dat moet je dus wel serieus nemen. Wat het ook precies is. Maar dat moet je serieus nemen. Een tweede is dit. Het is blijkbaar zo belangrijk en zo ernstig verloren gaan, dat God bereid was om zijn eigen zoon aan een kruis te laten spijkeren. Om dat te voorkomen. Nou, dan is het wel heel serieus, dat verloren gaan. Toch? De prijs die je bereid bent te betalen geeft toch ongeveer aan hoe belangrijk het is waarvoor je betaalt. Ik kan het illustreren aan een voorbeeld wat ik een keertje had toen wij vroeger met onze kinderen aan het wandelen waren. Ik kan me nog herinneren, wij waren op een gegeven moment aan het wandelen. Het was een zondagmiddag en het was nog in de tijd dat ik ook nog een stropdas, geacht werd een stropdas te dragen op zondag. Dus ik was in mijn nette pak en wij liepen te wandelen met het gezin. En een van onze kinderen, ja, intussen is die, wat is die, 46. Maar goed, toen nog een kleine dreumes. En er was een greppel naast de weg en hij ging in die greppel lopen. Nou, wij op de weg, hij op de greppel. En die greppel die werd steeds dieper. En op een gegeven moment, we lopen verder, en roept hij vanuit die greppel, roept hij, papa, ik wil eruit, wil je me even helpen? En ja, ik keek en ik dacht, ja, hallo, er ligt allemaal een beetje modder en gras en zo. En hoor eens, ik wil niet vuil worden. Kom nou, dus ik zeg van, joh, loop maar lekker terug. Daar is die niet zo diep en dan kun je er zelf uit klimmen. Toch? Denk je even in. Hetzelfde kind. Maar nu ligt hij in het water. Met een hoge kade. En ik sta op de kade. En mijn kind ligt in het water. Kan niet zwemmen. En hij spreekt exact dezelfde woorden. Papa, wil je me helpen? Ik wil eruit. Denk je dan dat ik ga kijken van, nou, mijn mooie kloffie, kom daar. Nee, toch? Geen moment. Natuurlijk niet. Dan denk je geen moment aan de prijs die je moet betalen, want de ernst is zodanig dat je bereid bent om smerig te worden, want het gevaar is zo groot. En dus spring je erin en doe je alles, hoe smerig je ook wordt, om dat kind te redden. Weet je hoe ver God wilde gaan? Weet je hoe ver God wilde gaan? Ja, nou ja, kijk dan maar naar het kruis. Kijk dan maar naar het kruis. En dat is zo ernstig en zo smerig om in die taal te blijven. Dat verloren gaan, daar kun je niet te makkelijk over praten. Dat is iets heel serieus. Maar God bewees zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons gestorven is. Wij die vuil zijn van zonde. En dat is de genade van de Heere God. Al zo lief had God de wereld. En die grote zoon die in grote schoonheid en heerlijkheid leefde, was bereid om geboren te worden als een weerloos kind en aan een kruis gespijkerd te worden. Gedreven door liefde. Gedreven door liefde. Wauw. En dat is het evangelie. Mensen, er is redding. Er is hoop, er is toekomst. God is bereid zich smerig te maken. En dan gaan we echt naar het laatste, en dat is dit. Het is heel interessant, maar twee keer worden in het Johannesevangelie deze woorden uitgesproken. Dat Jezus zegt tot zijn volgelingen, en ik ga er even uit vanuit dat wij allemaal volgelingen van Jezus willen zijn. Even voor het gemak, hè? En dan zegt Jezus tegen zijn volgelingen dit. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. En interessant, hè? Dus ben je volgeling van Jezus? Geldt het ook voor ons. Dus hè, zoals de Vader Jezus gezonden heeft, zo zendt hij ons ook in de wereld. Aha, zijn we allemaal zendelingen, ja. Zoals de Vader mij... Hoe zond de Vader Jezus ook alweer? Ja, heel kwetsbaar. Als een klein, kwetsbaar kind. Zo werd Jezus gezonden. En natuurlijk komt dan de vraag naar ons toe. Hoe kwetsbaar zijn wij bereid te zijn om die liefde van God te delen met anderen? En weet je, die kwetsbaarheid, je kwetsbaar maken, ja, dat kan op allerlei manieren. Jezus paste zich volmaakt aan om ons met zijn liefde te bereiken. Welke aanpassingen zijn wij bereid om te maken om anderen met Gods liefde te bereiken? Als het gaat om je tijd. Als het gaat om situaties waarin je je uit durft te spreken. Of misschien moet je juist een beetje helpen en niet spreken. En soms kan het ook gênant zijn. Hè? Beetje lastig, hè? Het is veel makkelijker om niks te zeggen enzovoort. En misschien zie je wel dat die collega, die heeft het moeilijk. Hè? Aanspreken. Hoe ver zijn wij bereid om ons aan te passen aan de ander om die liefde van God de Vader te delen? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zei Jezus, zo zend ik ook jullie. Zullen we gewoon een moment stil zijn en daarover nadenken?
Thank you.
Mag ik de broeders vragen naar voren te komen die helpen bij het avondmaal? We gaan het even zichtbaar maken, want dat is een belangrijk element van wat we met elkaar gaan doen bij het avondmaal. En er liggen een heleboel doeken, zoals u ziet. Ik wil met u ter inleiding een paar bekende versen lezen uit 1 Korinthe 11, waar Paulus gezegd heeft: want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Ik wil u zo uitnodigen om deel te nemen aan deze maaltijd, maar en ieder beproeven zichzelf, zegt Paulus hier, zullen we een moment van stilte nemen om ook voor onszelf te bepalen: staan we rein tegenover de Heere God en tegenover anderen? En anders dan is het nodig om dat om een voornemen te nemen, om dat in orde te maken. Zo'n moment stil zijn. We zijn hier bij elkaar als gemeente in Apeldoorn. En ik denk dat u dezelfde gewoonte hebt als wij in Veenendaal en vele gemeenten en christenen wereldwijd, die dan zeggen: dit is niet onze maaltijd. Dit is de tafel van de Heer. En uiteindelijk zijn wij niet degene die uitnodigen. We mogen het faciliteren. Maar het is de Heer die uitnodigt. En om die reden is het ook wel te doen gebruikelijk om weer wanneer iemand voor het eerst deelneemt aan deze kring rondom de tafel, dat je jezelf kenbaar maakt. En ik wil vragen of er gasten zijn die voor het eerst gaan deelnemen aan het avondmaal en of ze zichzelf even kunnen voorstellen. Dat mag heel kort zijn, maar dan weten we met wie we dat doen. En het grappige is natuurlijk: ik ben hier voor het eerst. Maar ik heb mezelf al geïntroduceerd. Maar ik ben dankbaar dat ik als gast ook hier aan deel mag nemen. Zijn er anderen die hier voor het eerst zijn? Kijk, wie zijn jullie nou toch? Prachtig. Wil je kort iets, heel kort iets zeggen? Fantastisch, ja. Nou, heel mooi. En ja, ik vind het een beetje vreemd, maar tegelijkertijd ook wel mooi. Ik mag jullie dus welkom heten hier in deze setting aan de tafel van de Heer. We hebben gelezen dat Jezus het brood genomen heeft en het is zo belangrijk dat we dit zien. Want dan gaat het over brood dat gebroken wordt. En Jezus heeft dat gebruikt als een illustratie voor wat er gebeurde met zijn lichaam. Zo kwetsbaar, hebben we gezegd, heeft hij zich gemaakt voor ons. Zo werd zijn lichaam gebroken voor ons. Ik neem aan dat jullie ook dezelfde gewoonte hebben wanneer het brood wordt uitgedeeld, dat je het vasthoudt en dan eten we straks op hetzelfde moment. Maar ik wil eerst mijn broeder Leo vragen om te danken voor het brood.
Lief Vader in de hemel, dank u wel dat u ons zo lief hebt gehad en ons nog steeds zo lief hebt, dat u uw eigen zoon hebt gegeven. Dat wij daardoor mogen leven, dat we daardoor kunnen leven. En Jezus, we danken u dat u die weg gegaan bent tot het eind toe. Dat u uzelf gegeven hebt aan het kruis. Dat u uzelf hebt laten verbreken tot eer en verheerlijking van de Vader. En zo proberen we dat ook voor onszelf. Wil ons nemen, wil ons verbreken waar het nodig is. En wil ons zenden op de weg die u voor ons bereid hebt. Dank u dat we zo deze maaltijd mogen gebruiken. Mogen eten van het brood als teken van uw verbroken lichaam. Amen.
Amen. Dankjewel. Zoals gezegd, we zullen het mogen vasthouden totdat ieder bediend is. Laten we samen eten en daarbij denken aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus ook de beker genomen en hij heeft gezegd... deze beker is de beker van het nieuwe verbond. En hij heeft gezegd, dit symboliseert mijn bloed... dat voor jullie vergoten is. Wat een wonder. En ik mag onze broeder René vragen om te danken voor het bloed.
Ja, vader, dank u wel, Heer, dat u uw zoon gezonden heeft. En dat uw zoon voor onze zonden gestorven is. Ja, u almachtige grote God, u bent zo machtig en groot. En toch mogen wij u vader noemen. En dank u wel, Heer Jezus, dat u voor onze zonden gestorven bent aan het kruis en dat uw bloed gevloeid heeft. Uw bloed waar u ons mee heeft vrijgekocht. Wij, al onze zonden zijn weggewassen. En daar zijn we u eeuwig dankbaar voor, Heer. Amen.
Ja, opnieuw nemen de cupjes en mogen ze vasthouden tot het moment dat ieder bediend is... En dan drinken we op hetzelfde moment. Uitdrukking, het is de beker van een verbond. En door dat bloed is het bezegeld. We zijn voor eeuwig met Jezus verbonden in een verbond met hem. En laten we hem dankbaar daarvoor gedenken wanneer we drinken. Dan ronden we dit moment af met het zingen van Zo lief had God de wereld. Er is veel liefde deze morgen en dat horen we ook in de liederen terug. Martin, bedankt voor de goede keuze, want de meeste heeft Martin uitgekozen. Zo lief had God de wereld zingen we ter afsluiting. Ja, dan gaan we toe naar de afronding van deze dienst. En ja, ik zou u eigenlijk willen vragen om te gaan staan. Dan wil ik u voorgaan in gebed. En dan zal ik dat afronden met een zegenbeden. Misschien goed om op dit moment al even te zeggen dat, mocht je aanleiding hebben om met iemand te willen bidden of ergens voor te willen danken of wat dan ook, er zullen zometeen mensen hier bij de kaars staan die graag met je willen bidden of danken. Dus maak daar gebruik van. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, we willen u heel hartelijk danken voor deze samenkomst. En we willen u vooral ook danken voor de tekenen van uw onvoorstelbaar grote liefde. Dank u dat u zo ver wilde gaan tot aan het kruis en dat we brood en wijn als symbolen daarvoor hebben gezien, die ons vertellen over Jezus. En Vader, als we dan van hier gaan, dan willen we bidden dat u ons, die dat brood en die wijn tot ons genomen hebben, dat wij zelf ook een soort symbool worden, een soort wegwijzers worden naar Jezus zelf. En dat we uw liefde mogen uitdragen. Geef ons daarvoor de kracht en de moed om ons aan te passen waar nodig, maar bovenal om gehoorzaam te zijn aan uw opdracht, om uw liefde uit te delen. Want daartoe hebt u ons uitgekozen en geselecteerd. Dank u wel daarvoor. En ook dank u wel dat we dat niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat we uw zegen daarvoor mogen ontvangen. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle en krachtige gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie allen tot de dag dat Jezus weerkomt. Amen. We gaan tenslotte zingen. De liefde van God, o liefde Gods, oneindig groot. En daarmee ronden we af. En is er straks gelegenheid voor koffie en thee enzovoort.
Oh, Ik ben gewend tegenwoordig veel op elektronisch. Ja, dat flesje over die toetsen, maar goed.